Hoofdstuk 8. De arts een opvoeder. De lippen van de wijze verspreiden kennis. De ware arts is een opvoeder. Hij erkent zijn verantwoordelijkheid niet alleen voor de zieken die onder zijn zorg staan, maar ook voor de samenleving waarin hij zich bevindt. Hij is een bewaker van zowel lichamelijke als morele gezondheid. Het is zijn streven om niet alleen de juiste methode te leren voor de behandeling van zieken, maar ook om de juiste leefgewoonte aan te moedigen en kennis van de juiste principes te verspreiden. Behoeften aan opvoeding in gezondheidsbeginselen. Opvoeding in gezondheidsbeginselen is nu meer dan ooit tevoren nodig. Niettegenstaande de geweldige vooruitgang op het gebied van welvaart en welzijn, zelfs op het gebied van de gezondheid en de behandeling van ziekten, is de achteruitgang in lichamelijke kracht en uithoudingsvermogen van het mensdom alarmerend. Het vraagt dringend aandacht van allen die het welzijn van de medemens ter harte gaat. Onze gekunstelde beschaving werkt kwade zaken in de hand, die een vernietigend effect hebben op gezonde beginselen. Gewoonten en moden zijn in strijd met de natuur. De praktijken die zij opleggen en de begeerten die zij aankweken verminderen stadig lichamelijk zowel als verstandelijke krachten en leggen een ondraaglijke last op de mensheid. Onmatigheid en misdaad, ziekte en ellende zijn overal. Velen overtreden de gezondheidswetten uit onwetendheid en hebben aanwijzingen nodig, maar de meesten weten beter dan zij doen. Hen moet op het hart worden gedrukt hoe belangrijk het is hun kennis tot een levensgids te maken. De arts heeft vele gelegenheden om kennis omtrent de gezondheidsbeginselen door te geven en om het belang aan te tonen van het in praktijk brengen. Door juiste voorlichting kan hij veel doen ter verbetering van slechte gewoonten die onnoemelijke schade veroorzaken. Een verkeerde medische filosofie. Een gewoonte die de grondslag legt voor een groot aantal ziekten en nog kwalijke zaken is het vrijelijk gebruiken van giftige geneesmiddelen. Wanneer men ziek wordt, wil men niet de moeite nemen om de oorzaak van de ziekte na te gaan. Het voornaamste verlangen is zichzelf te bevrijden van pijn en ongemakken. Ze nemen hun toevlucht tot patentmiddelen, waarvan zij de samenstelling en uitwerking niet of nauwelijks kennen. Of zij wenden zich tot een arts voor een medicijn om de gevolgen van verkeerde gewoonten tegen te gaan, maar zonder de gedachte om verandering te brengen in hun ongezonde gewoonten. Als geen onmiddellijke verlichting intreedt, wordt een ander medicijn geprobeerd en dan weer een ander, en zo blijft het kwaad bestaan. De mensen moet geleerd worden dat zulke middelen geen ziekte genezen. Het is waar dat ze soms directe verlichting geven en de patiënt schijnt te herstellen als resultaat van het gebruik ervan. Dit komt doordat de natuur voldoende vitale kracht heeft om het gif uit te spreiden en de factoren die de ziekte veroorzaken te corrigeren. De gezondheid herstelt zich in weerwil van het middel. Maar in de meeste gevallen verandert het middel slechts de vorm en de plaats van de ziekte. Dikwijls schijnt het effect van het gif voor een tijd overwonnen te zijn. Maar de neerslag blijft in het gestel en veroorzaakt in een latere periode grote schade. Door het gebruik van giftige geneesmiddelen lopen vele mensen een levenslange ziekte op en vele levens gaan verloren die gered hadden kunnen worden bij de toepassing van natuurlijke geneesmethoden. De giften die zich in zoveel zogenaamde geneesmiddelen bevinden, zijn oorzaak van gewoonten en lusten die ziel en lichaam naar de ondergang voeren. Vele populaire middelen, de zogenaamde patentmiddelen, en soms zelfs de medicijnen die de arts voorschrijft, spelen een rol bij het ontstaan van de alcohol, opium of morfineverslaving, die zo'n vreselijke vloek voor de maatschappij betekenen. Herstellende kracht van de natuur, de juiste medische filosofie. De enige hoop op verbetering ligt in het opvoeden van mensen in de juiste beginselen. Laat artsen de mensen leren dat herstellende kracht niet in de geneesmiddelen, maar in de natuur te vinden is. Ziekte is een poging van de natuur om het gestel te bevrijden van de toestanden die het gevolg zijn van het overtreden van de wetten van de gezondheid. In geval van ziekte moet de oorzaak worden vastgesteld. Ongezonde omstandigheden moeten veranderd worden en verkeerde gewoonten gecorrigeerd. Dan moet de natuur geholpen worden in haar poging om verontreinigingen uit te scheiden en de juiste toestand in het gestel weer te herstellen. Natuurlijke geneesmiddelen. Zuivere lucht, zonlicht, matigheid, rust, beweging, juiste voeding, het gebruik van water, vertrouwen in de goddelijke kracht zijn de ware geneesmiddelen. Iedereen moet kennis hebben van natuurlijke geneesmethoden en hoe die toe te passen. Het is volstrekt noodzakelijk de principes te begrijpen in zaken de behandeling van zieken, zowel als een praktische training te hebben, waardoor men in staat is deze kennis toe te passen. Het gebruik van natuurlijke geneesmiddelen vereist een bepaalde zorg en moeite die velen niet bereid zijn te geven. Het natuurlijke proces van genezing en opbouw gaat langzaam en geleidelijk, en voor ongeduldige mensen lijkt het te langdurig. Het afstand doen van schadelijke gewoonten vereist opoffering, maar tenslotte zal men zien dat de natuur, als zij niet verhinderd wordt, haar werk wijs en goed doet. Degenen die volharden in gehoorzaamheid aan haar wetten, zullen beloond worden met gezondheid van lichaam en geest. Het in stand houden van de gezondheid. Over het algemeen wordt te weinig aandacht geschonken aan het in stand houden van de gezondheid. Het is veel beter ziekte te voorkomen dan te weten hoe men moet handelen in geval van ziekte. Het is de plicht van ieder mens voor zijn bestwil en voor de mensheid zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten des levens en die gewetensvol te gehoorzamen. Een ieder moet bekend zijn met het meest wonderbaarlijke van alle organismen, het menselijk lichaam. Alle moeten de functies van de verschillende organen begrijpen en de onderlinge samenhang voor de gezonde werking van het geheel. Zij moeten de invloed van de geest op het lichaam bestuderen en van de lichaam op de geest en de wetten waardoor ze bestuurd worden. De training voor de strijd des levens. Wij kunnen er niet genoeg aan herinnerd worden dat gezondheid niet van het geluk afhangt. Het is een gevolg van gehoorzaamheid aan wetten. Dit wordt erkend door deelnemers aan atletiekwedstrijden en krachtproeven. Deze mensen houden zich aan zorgvuldige voorbereidingen. Zij onderwerpen zich aan grondige training en strenge tucht. Elk lichamelijke gewoonte wordt zorgvuldig gereguleerd. Zij weten dat verzuim, overdaad of zorgeloosheid, waardoor enig orgaan of lichaamsfunctie wordt verzwakt of belemmerd, verlies zou betekenen. Van hoeveel meer belang is zo'n nauwgezetheid om succes te hebben in de strijd des levens? Het zijn geen spiegelgevechten waarin wij zijn verwikkeld. Wij voeren een strijd waarvan de resultaten eeuwigheidswaarde hebben. Wij strijden tegen onzichtbare vijanden. Boze engelen strijden om de heerschappij over ieder mens. Wat de gezondheid schaadt, vermindert niet alleen lichamelijke kracht, maar leidt tot verzwakking van geestelijke en morele krachten. Toegeeflijkheid aan ieder ongezonde handeling maakt het moeilijk om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, en dus moeilijker om het kwade te weerstaan. Het verhoogt het gevaar van mislukking en nederlaag. Zij die in de renbaan lopen, lopen wel allen, doch slechts één kan de prijs ontvangen. 1 Korinthe 9 vers 24. In de strijd waarin wij gewikkeld zijn, kunnen alle winnen die zich strikt houden aan gehoorzaamheid aan de juiste beginselen. De uitvoering van deze principes in de kleine dingen van het leven wordt te dikwijls als onbelangrijk gezien. Een te geringe kwestie om aandacht aan te besteden. Maar ten aanzien van wat op het spel staat, is niets waarmee we te maken hebben te klein. Iedere handeling legt het gewicht in de schaal van 's levens overwinning of ondergang. De schrift adviseert ons, loop dan zo dat gij het behaalt. 1 Korinthe 9 vers 24. Bij onze eerste voorouders resulteerde onmatige verlangen in het verlies van Eden. Gematigdheid in alle dingen heeft meer te doen met ons herstel tot het niveau van Eden dan men beseft. Wijzend op de zelfverloochening van de deelnemers aan de oude Griekse Spelen, schrijft de apostel Paulus, en al wie aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles, zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde, en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 1 Korinthe 9, vers 25 tot en met 27. Grondslag tot verbetering. De voortgang van de hervorming hangt af van een duidelijke erkenning van fundamentele waarheden. Terwijl aan de ene kant gevaar loert in enige filosofie of een harde, koude orthodoxie te vervallen, bestaat aan de andere kant groot gevaar voor een zorgeloos liberalisme. De grondslag van alle blijvende hervorming is de wet van God. Wij moeten in duidelijke, vaste lijnen aantonen hoe nodig het is deze wet te gehoorzamen. De beginselen daarvan moeten aan de mensen worden voorgehouden. Zij zijn even eeuwig en onveranderlijk als God zelf. Een van de jammerlijkste effecten van de eerste zonde was het feit dat de mens de macht over zichzelf verloor. Alleen als deze macht wordt herwonnen, kan er werkelijk vooruitgang zijn. Het lichaam is het enige middel waardoor de geest en de ziel zich kunnen ontwikkelen voor de vorming van het karakter. Vandaar dat de vijand van zielen zijn verleiding richt op de verzwakking en ontluistering van de lichamelijke krachten. Zijn succes op dit betekent de overgave van het gehele wezen aan het kwaad. De neigingen van onze lichamelijke natuur zullen zeker dood en verderf teweeg brengen, tenzij zij onder de beheersing van een hogere macht staan. Het lichaam moet onder discipline worden gebracht. De hogere vermogens van ons wezen moeten heersen. De hartstochten moeten door de wil in toom worden gehouden, die op zijn beurt onder Gods controle moeten staan. De koninklijke macht van de rede, geheiligd door goddelijke genade, moet de scepter zwaaien in ons leven. Gods eisen moeten in het geweten gegrift staan. Mannen en vrouwen moeten opgewekt worden tot de plicht van zelfbeheersing, de noodzaak van reinheid, bevrijding van iedere onmatige eetlust en bedoezelende gewoonte. Hem moet worden ingeprent dat al hun vermogens van lichaam en geest een gave van God zijn en in de best mogelijke conditie voor zijn dienst bewaard moeten blijven. In dat oude ritueel, dat het evangelie symbolisch voorstelde, mocht geen geschonden offer naar Gods altaar worden gebracht. Het offer dat Christus verzinnenbeelde moest onberispelijk zijn. Het woord van God wijst hiernaar als een illustratie van wat zijn kinderen moeten zijn, een levend offer, heilig en zonder vlek of rimpel, God welbehagelijk. Romeinen 12 vers 1 en Efeze 5 vers 27. Behoefte aan goddelijke macht. Los van goddelijke kracht kan geen ware hervorming tot stand komen. Menselijke barrières tegen natuurlijke en gecultiveerde neigingen zijn slechts zandzakken tegen de watervloed. Pas als het leven van Christus een bezielende kracht in ons wordt, kunnen wij de verleidingen die ons van binnenuit en van buitenaf aanvallen weerstaan. Christus kwam naar deze wereld en leefde naar Gods wet, opdat de mens de natuurlijke neigingen die de ziel verderven, volmaakt meester zou worden. De heelmeester van ziel en lichaam geeft overwinning over alle strijdende begeerten. Hij heeft alle voorzieningen getroffen opdat de mens een volmaakt karakter zou bezitten. Wanneer iemand zich aan Christus overgeeft, wordt de geest onder controle van de wet gebracht. Maar het is de koninklijke wet die vrijheid brengt aan iedere gevangene. Door één met Christus te worden, wordt de mens vrij. Onderwerping aan de wil van Christus betekent herstel tot het volmaakte mens zijn. Gehoorzaamheid aan God is vrijheid van slavernij der zonde, bevrijding van menselijke hartstochten en impulsen. De mens kan overwinnaar zijn over zichzelf, over zijn eigen neigingen, overwinnaar over overheden en machten en de wereldheersers deze duisternis en over de boze geesten in hemelse gewesten. Lessen voor het gezin. Nergens is zulk onderricht als dit meer nodig en nergens zal het groter resultaat afwerpen dan in het gezin. Ouders hebben te maken met de werkelijke grondslag van gewoonte en karakter. De hervormingsbeweging moet beginnen met het tonen dat de wet van God invloed heeft op de lichamelijke en zedelijke gezondheid. Toon aan dat gehoorzaamheid aan Gods woord onze enige garantie is tegen het kwaad dat de wereld naar de afgrond voert. Wijs de ouders op de verantwoordelijkheid die zij tegenover zichzelf en hun kinderen hebben. Zij geven hun kinderen een voorbeeld van gehoorzaamheid of van overtreding. Door hun voorbeeld en onderricht wordt het lof van hun huisgezin bepaald. De kinderen zullen zijn wat de ouders van hen maken. Indien ouders ertoe gebracht konden worden het resultaat van hun handelswijze na te gaan en konden zien hoe zij door hun voorbeeld en onderricht de macht van zonde of de macht van gerechtigheid bestendigen of versterken, zou er zeker verandering aangebracht worden. Velen zouden zich afkeren van tradities en gewoonten en de goddelijke beginselen van het leven accepteren. De macht van het voorbeeld. De huisarts die thuis de zieke behandelt en aan het bed van de patiënt waakt, hun lijden verlicht, hun van de rand van het graf terugbrengt en hoop spreekt tot de stervende, wint hun vertrouwen en genegenheid wat slechts weinigen gegund is. Zelfs de predikant wordt zulke mogelijkheden of zo'n verrijkende invloed niet geboden. Zowel het voorbeeld van de arts als zijn instructies zouden een positieve kracht ten goede moeten zijn. De gezondheidshervorming roept om mannen en vrouwen wiens leven een praktisch voorbeeld van zelfbeheersing is. Het is de uitvoering van de beginselen die wij ons hebben ingeprent die de waarde bepaalt. De wereld heeft een praktische demonstratie nodig van wat de genade Gods kan doen voor menselijke wezens in het herstel van hun verloren koningschap door hen de heerschappij terug te geven. Er is niets dat de wereld zo nodig heeft als de kennis van de reddende macht van het evangelie, geopenbaard in het leven van op Christus lijkende mensen. De arts wordt voortdurend in contact gebracht met personen die de kracht en bemoediging van een juist voorbeeld nodig hebben. Velen zijn moreel heel zwak. Ze hebben gebrek aan zelfbeheersing en laten zich gemakkelijk verleiden. De arts kan deze zielen alleen helpen als hij in zijn eigen leven een kracht aan beginselen toont die hem in staat stelt over iedere schadelijke gewoonte en onreine lust te zegevieren. In zijn leven moet de werking van de goddelijke macht zichtbaar zijn. Als hij hierin tekort schiet, zal zijn invloed, hoe krachtig en overredend zijn woorden ook mogen zijn, ten kwade leiden. Velen die door hun eigen verkeerde gewoonte morele wrakken zijn geworden, zoeken medisch advies en behandeling. Ze zijn gekneusd, zwak en gewond en voelen hun dwaasheid en onvermogen om te overwinnen. Zulke mensen zouden niets in hun omgeving moeten hebben dat hun aanmoedigt tot voortzetting van de gedachten en gevoelens die hun hebben gemaakt tot wat ze zijn. Zij dienen in een sfeer van reinheid, van hoge en edele gedachten te vertoeven. Wat een vreselijke verantwoording wanneer diegenen die deze zieken een goed voorbeeld zouden moeten geven, zelf slaaf geworden zijn van schadelijke gewoonten, wiens invloed aan de verleiding een extra kracht verleent. Arts en de geheelonthouding. Velen komen onder doktersbehandeling, daar zij bezig zijn hun lichaam en ziel te ruïneren door het gebruik van tabak en sterke drank. De arts die trouw is aan zijn verantwoordelijkheid moet deze patiënten erop wijzen wat de oorzaak van hun lijden is. Maar als hij zelf een tabak- of alcoholgebruiker is, welk gewicht hebben zijn woorden dan? Zal hij met de kennis van zijn zwakheid niet aarzelen om de pestbijl in het leven van de patiënt aan te wijzen? Daar hij deze dingen zelf gebruikt, hoe kan hij dan de jeugd overtuigen van de schadelijke effecten ervan? Hoe kan een arts in de samenleving staan als een voorbeeld van reinheid en zelfbeheersing? Hoe kan hij een succesvol werker in de geheelonthouding zijn als hij zelf verslaafd is aan een slechte gewoonte? Hoe kan hij aan het ziekbed of sterfbed aanvaardbaar zijn dienst verrichten als zijn eigen adem afstotelijk is door de stank van de sterke drank of tabak? Terwijl hij bezig is zijn zenuwgestel te verstoren en zijn hersenen te benevelen door het gebruik van bedwelmende middelen, hoe kan hij dan aan het vertrouwen beantwoorden dat in hem gesteld wordt als bekwame arts? Hoe onmogelijk is het hem snel te onderscheiden of met precisie een behandeling uit te voeren? Als hij de wetten van zijn eigen wezen beheersen niet in acht neemt, als hij zelfzuchtige bevrediging verkiest boven de zuiverheid van geest en lichaam, verklaart hij zichzelf dan daardoor niet ongeschikt om de verantwoording voor mensenlevens te worden toevertrouwd? Ontmoediging in zijn werk. Hoe bekwaam en trouw een arts ook mag zijn, er is in zijn ervaring duidelijk veel ontmoediging en tegenslag. Dikwijls gebeurt het dat hij in zijn werk niet bereikt wat hij graag had willen bereiken. Ondanks de patiënt te herstellen, kan het zijn dat dit hen of de wereld niet werkelijk tot zegen is. Velen genezen om weer opnieuw in onmatigheden te vervallen die ziekte uitlokken. Met hetzelfde verlangen als voorheen storten zij zich weer in de kringloop van onmatigheid en dwaasheid. Het werk door de arts aan hen besteed lijkt tervergeefse moeite. Christus had dezelfde ervaring, toch staakte hij zijn pogingen niet voor één lijdende ziel. Van de 10 melaatsen die gereinigd werden, stelde slechts één de gave op prijs en hij was een vreemdeling, een Samaritaan. Terwille van die enen genas Christus alle 10. Als de arts geen groter succes aanvaardt dan de verlosser, laat hem dan een les van de grote heelmeester leren. Van Christus staat geschreven: hij zal niet ontmoedigd worden. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Jesaja 42 vers 4 en 53 vers 11. Als er slechts één ziel het evangelie van zijn genade geaccepteerd zou hebben, zou Christus, om die ene ziel te redden, zijn leven van arbeid en vernedering en zijn schadelijke dood gekozen hebben. Als wij door onze pogingen één menselijk wezen hebben helpen verlichten en veredelen, geschikt om in de hoven des Heren te verschijnen, hebben wij dan geen reden tot blijdschap? Persoonlijke behoeften en gevaren. De plichten van een arts zijn inspannend, zwaar en vermoeiend. Ten einde deze succesvol ten uitvoer te brengen, moet de arts een sterk gestel hebben en een blakende gezondheid genieten. Een man die ziek of ziekelijk is, kan het vermoeide werk dat met de artsenroeping gepaard gaat niet volhouden. Iemand zonder volmaakte zelfbeheersing is niet geschikt allerlei soorten ziekten te behandelen. Dikwijls van slaap verstoken, vaak gedwongen maaltijden over te slaan, in grote mate verstoken van sociale omgang en godsdienstige voorrechten, schijnt het leven van een arts onder een voortdurende schaduw te liggen. De ellende die hij meemaakt, de afhankelijke stervelingen die naar hulp verlangen, zijn contacten met ontaarde mensen, veroorzaken harteleed en vernietigen welhaast het vertrouwen in de mensheid. In de strijd tegen ziekte en dood wordt het arbeidsvermogen tot het uiterste op de proef gesteld. Als reactie op deze vreselijke spanning komen geest en wilskracht onder zware druk te staan. Dan hebben verzoekingen de grootste kracht. Meer dan mensen in andere beroepen heeft de arts behoefte aan zelfbeheersing, reinheid van geest en een geloof dat zich vastklampt aan de hemel. Ter wille van anderen en voor zijn eigen zaak kan hij zich niet veroorloven de natuurwetten te veronachtzamen. Roekeloosheid in lichamelijke gewoonten neigen naar roekeloosheid in moraal. De enige toevlucht. De enige veiligheid van de arts is, onder alle omstandigheden uit principe te handelen, versterkt en veredeld door doelbewustheid die slechts in God gevonden wordt. Hij moet morele kracht putten uit de uitmuntende eigenschappen van Gods karakter. Elke dag, ieder uur, elk moment moet hij leven voor het aangezicht van de onzichtbare wereld. Zoals voor Mozes zal het voor hem voortdurend van toepassing moeten zijn, al ziende de onzienlijke. Gerechtigheid worstelt in Gods vrucht. Geen mens kan voor zijn medemens steenvast een puur, krachtig leven handhaven, tenzij zijn leven met Christus verborgen is in God. Hoe groter de activiteit onder de mensen, hoe inniger het hart in contact moet zijn met de hemel. Hoe dringender zijn plichten en hoe groter zijn verantwoordelijkheden, hoe groter de behoefte van de arts aan goddelijke kracht. Tijd moet worden vrijgemaakt van tijdelijke zaken om te mediteren over de eeuwige dingen. Hij moet een opdringende wereld weerstaan, die zo'n druk op hem zou leggen dat hij gescheiden wordt van de bron van kracht. Meer dan andere mensen zou hij door gebed en studie van het schrift zichzelf onder het beschermende schild van God moeten plaatsen. Hij moet van uur tot uur in contact zijn en in bewuste gemeenschap leven met de beginselen van de waarheid, gerechtigheid en genade die Gods eigenschappen in de ziel openbaren. Juist in die mate waarin het woord van God ontvangen en gehoorzaamd wordt, zal het zijn invloed uitoefenen op de motivatie en het karakter. Het zal elke gedachte reinigen en elk verlangen reguleren. Zij die zich met Gods woord vertrouwd maken, zullen zich als mannen gedragen en sterk zijn. Zij zullen uitstijgen boven alle slechte dingen tot in een atmosfeer die vrij is van elke verontreiniging. Wanneer de mens in gemeenschap met God leeft, zal hij door die omstandigheid die Jozef en Daniel kenmerkten ten midden van het verderf van de heidense hoven, een vlekloos rein leven tot het zijne maken. Zijn karakterkleed zal smetteloos zijn. In zijn leven zal het licht van Christus ongehinderd schijnen. De lichtende morgenster zal standvastig boven hem schijnen in onveranderlijke heerlijkheid. Zo'n leven zal een kracht zijn in de samenleving. Het zal een slagboom zijn tegen het kwaad, een toevlucht voor verzochten, een gids voor hen die te midden van moeilijkheden en ontmoedigingen het rechte pad zoeken.